In de podcastserie Mentorschap met Recht Betrokken delen mentoren, cliënten en experts in gesprek met Kitty Joachims hun uitdagingen, successen en leerzame ervaringen over het mentorschap.
Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcastserie voor het mentorschap. Zometeen praten we met Ruud Jellema en ook Mariet en Mirjam komen natuurlijk voorbij in deze aflevering. We hebben het in deze aflevering over ethische vragen en over dilemma's waar je als mentor soms voor komt te staan. En in aflevering 1 hebben we al even kort kennis gemaakt met Margriet en zij is ook vandaag weer bij ons aangeschoven. Welkom, leuk dat je er bent. En jij hebt ook weer even, dat was heel leuk in de eerste aflevering van deze serie. Je hebt ook weer even met jouw cliënt gesproken. Sander is dat. We hebben hem een beetje beter leren kennen in aflevering 1. En jij hebt hem ook een aantal vragen voorgelegd. Maar voordat we daarna gaan luisteren, ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar jouw visie. Mm-hmm. Want wat is voor jou een manier om jouw eigen grenzen te bewaken op het moment dat je voor je cliënt aan het werk bent?
Nou, een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Sander heeft een neiging, die belt mij regelmatig. En als ik niet opneem, dan belt hij 6 keer achter elkaar. Of 7 keer achter elkaar.
Want ik heb je nu nodig.
Ja, maar ik neem dan nooit op. En wat ik dan doe, is meestal of 's avonds terugbellen of de volgende dag. Omdat ik denk, als er echt iets is, dan neemt een van zijn huisgenoten wel contact op. Of die bellen Mirjam op. Dus dat doe ik niet. Dus zo bewaak ik wel de grens.
Ja, ja. Ja. En moet je daarvoor jezelf geweld aan doen?
Nee, heb hoor, je de neiging... helemaal niet.
Oh nee, oh, okay, nee, dat gaat je goed af.
Mijn telefoon staat nooit, die staat altijd op zacht. Dus dan zie ik, dan is Sander 6 keer gebeld. En denk nou, en dan bel ik de volgende morgen. Zo, je hebt gisteren gebeld. Wat was er? Nou, en dan is er iets wat hij even met mij wil delen. Ik zeg, is er nog iets meer? Nee hoor. Dat was het.
Oké, ja, ja. Nou. Is dat iets wat je in de loop der tijd hebt moeten leren? Of deed je dat in het begin anders?
Nee hoor.
Heb je van het begin af aan zo gedaan?
Ik heb wel ervaring met cliënten met de aandoeningen die Sander heeft.
Ja. Is het bij jou wel eens voorgekomen, en als je niet wil, hoef je daar geen voorbeeld van te geven, maar is het wel eens voorgekomen dat er wel over jouw grens werd gegaan? Of dat je aanvoelde komen dat jouw grens werd bereikt? Op wat voor manier dan ook?
Nee. Ik denk dat ik zelf heel goed in staat ben om die grens te bewaken. En zo, dat bewaak ik ook doordat als ik naar hem toe ga, dat is altijd een uur. Ik kom altijd op tijd of iets te vroeg. Dus zo bewaak ik dat.
Ja, ja. En wat zou jij jouw collega-mentoren of nieuwe mentoren adviseren op dat vlak? Want ik kan me ook voorstellen dat soms je grens overschreden wordt en dat je dat eigenlijk pas later realiseert. Dat je denkt van, oh, dit ging eigenlijk op een manier die ik zelf niet prettig vind.
Ik denk dat het belangrijk is dat je als mentor weet of jij een mens bent die makkelijk over zijn grenzen heen laat gaan. En dat je dan met een ander type cliënten om moet gaan. En ik denk cliënten met de aandoening zoals Sander, die willen graag, veralgemeniseer ik wel een beetje, maar die willen graag dan nu het antwoord of die willen nu de aandacht. En dat kan niet altijd. Dus je moet zelf heel goed in staat zijn je grenzen te bewaken.
Ja, dus je hebt ook wel een beetje zelfkennis nodig als mentor.
Je hebt wel zelfkennis nodig.
Ja, ja. Ja. Kun je dat ontwikkelen in de loop der tijd?
Tuurlijk. Als je leerbaar bent, kun je van alles leren.
Kijk, dat vind ik een goede instelling. Ja. Nou, ik zei het al, jij hebt het er ook met Sander over gehad. Ja. En je hebt hem onder andere gevraagd hoe hij nou zelf de regie houdt. Hè? Omdat hij natuurlijk de cliënt is. Jij bent de mentor, maar je wil als cliënt toch zelf die regie houden. Hoe hij dat aanpakt en hoe hij dat bewaakt. En,
Wat ik zei, hoe hou je nou de eigen regie? Hij zegt, ik hou altijd eigenlijk de eigen regie, maar jij ondersteunt me. En hij zegt altijd, jij bewaakt dat ik gewoon rust moet nemen. Want hij wil altijd te veel.
Ja.
Hij zegt dus, dat doe jij voor mij.
Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk zijn zelfkennis, dat stimuleer jij een beetje.
Ja, ja. Zeker wel. Ja. Ja, en dat zegt hij ook altijd. Het is een steun in de rug.
Ja, mooi. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar hoe hij dat zelf verwoordt.
Ja.
En voor nu wil ik jou bedanken voor jouw inbreng in deze aflevering. Luister eerst naar Sander en dan gaan we zo meteen in gesprek met nog een aantal anderen. Heb ik eerder al aangekondigd. Ruud Jellema, Mariet en Mirjam. Dankjewel, Margriet.
Oké, graag gedaan. Ik heb het idee dat de regie altijd bij jou ligt over. En ik denk dat onze relatie in mijn beleving ontwikkelt zich meer in de zin van een vriendschap.
dan als een soort familielid die jou een beetje in de leiding houdt.
Nee, maar ik zal maar een simpel voorbeeld noemen. Wij gaan naar Museum Oud-Oosterhout en dan onder het genot van een wijntje praten over de geschiedenis van Oosterhout, de Heemkundekring.
Ja.
Gewoon leuk.
Ja, nee, dat is heel erg leuk.
Dan moet je zien als een gehandicapte die met een maatje naar de Efteling gaat. Dat is hetzelfde.
Ja, in feite wel. Ja. Ja,
want jij kunt er ook niks aan doen. Ik ben een volwassen vent.
Ja.
Maar het medische stuk, daar kun jij geen zak aan doen.
Ik ben gelukkig op mijn kamertje, maar ik ben even wel heel eerlijk. Ik ben geen slappeling. Ik kom uit de slotjes. Ik kom bij het inlooppunt van de kerk.
Ja.
Ik kom op andere plekken, dus ik maak er echt het beste van.
Je maakt er het beste van.
Maar eigenlijk zit ik zo in elkaar.
Ja.
Maar het serieuze stuk van een mentor. Ik ben als het ware een kip van de jaren 70.
Ja.
Dus en de jaren 70, wijze van spreken. Ja. Ik kan dan wel goed nadenken en ben belezen. Maar een ambtenaar die deel 1 van de krant leest. En na de pauze deel 2 van de krant leest. En dan moe is.
Mm-hmm.
Dus ik kan niet aanhaken op de arbeidsmarkt. Moet ik gewoon op mijn hoofd zetten.
Ja.
Gewoon oefenen binnen je gezondheidsgrenzen. Een beetje vrijwilligerswerk in de slotjes. En dan na een uur overprikkeling, moe.
Het is ook een gezond deel, hè, dat je ambitie hebt. Maar dat je dat gezien je gezondheid niet aan kan. Hè. Dus dat probeer ik dan wel af te remmen. Want anders raak je teleurgesteld over jezelf.
Dan is het goed dat ik een mentor heb. Nee, ik ben tevreden.
Ja.
Ik ben tevreden.
Ik ook. Ja, helemaal goed.
En
ja.
Ik vind het leuk dat wij wetenschappelijke en maatschappelijke belangstellingen hebben.
Ja, dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja, is dat leuk. Is prima.
En ik vind het wel leuk dat jij wat vertelt over wat er in Den Haag gebeurt. En,
Ja, zeker.
Ook met de bureaucratie vind ik toch interessant, de regelgeving.
Ja.
Vind ik ook interessant.
Inmiddels bij ons aangeschoven Ruud Jellema. Welkom, leuk dat je er bent. Wat is jouw functie binnen Mentorschap West-Brabant?
In het mentorschap geef ik trainingen ethiek. En soms kom ik op regiogroepen om met hen een dilemma waar ze tegenaan lopen, dus gewoon goed onder de loep te nemen en te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.
En ook Mirjam en Mariet zijn weer aangeschoven. Nog even heel kort, mensen hebben jullie natuurlijk al vaker gehoord. Hè? Maar nog even heel kort, wie ben je, wat doen je?
Ik ben Mirjam Seude, ik ben coördinator bij het Mentorschap West-Brabant.
En ik ben Mariet Nefs, ik ben collega-coördinator van Mirjam.
Ja, ethische dilemma's of ethische vragen, dilemma's, dat is eigenlijk een beetje wat in deze aflevering centraal staat. Wat zou een ethisch vraagstuk of een dilemma kunnen zijn? Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven?
Ik kan wel een voorbeeld geven. Ethisch dilemma, het gaat al even terug in de tijd, maar we hebben natuurlijk de coronaperiode gehad. En een van de dingen die natuurlijk speelde was dat er vaak de vraag gesteld werd aan een mentor van, mag jouw cliënt gevaccineerd worden? En de bedoeling is natuurlijk als je mentor bent dat je uitgaat van de normen en waarden van je cliënt, hè? Van diens wensen en verlangens, dus dat je die van jezelf daarnaast kunt zetten en uitgaat van de belangen van je cliënt. En dat kan soms wel uiteenlopen, hè? Dat je zelf heel anders denkt over een bepaalde situatie en eigenlijk vindt dat het niet verantwoord is om een vaccinatie te laten zetten bijvoorbeeld. Terwijl je, als je handelt vanuit de cliënt en weet wat die altijd heeft gedaan in zijn leven, dat je eigenlijk een heel ander soort keuze maakt in het belang van je cliënt en ook met de normen en waarden van de cliënt in je achterhoofd bijvoorbeeld. Dat zou een dilemma kunnen zijn, hè?
Ja.
Als je zelf absoluut overtuigd bent dat het niet goed is, maar dat je toch uitgaat van de normen en waarden van je cliënt, die dan een ander soort keuze maakt, waarin je dan mede toestemming geeft, zeg maar.
Ja,
dat is een
dat lijkt me best wel lastig, inderdaad. Ik denk dat je daar heel erg intern met jezelf als mentor mee kunt worstelen. Dan hoorde ik jou, Ruud, net zeggen, ik geef daar onder andere trainingen over. Kun je dat leren om je eigen idee of je eigen gevoel daarin los te laten, uit te schakelen?
Zeker, en dan moet je bij mij komen op de training over ethiek natuurlijk.
En hoe gaat dat dan? Wat leer je ze dan? Hoe doe je
wat
dat?
Wat we doen, in de training geef ik kort een inleiding over ethiek in het algemeen. En ethiek gaat eigenlijk over hoe komen we tot een goede beslissing?
Mm-hmm.
Welke argumenten en hoe werkt dat? En hoe werkt het bij de mensen die beslissingen nemen? Het klinkt ingewikkelder dan het is. Maar ik laat ze aan het begin van de training altijd opschrijven wat een waarde is in hun leven. Dat woord gebruik ik niet, maar ik zeg wat is leidend in jouw leven? En dat is heel grappig, want je krijgt een heel palet aan opvattingen. De een zal zeggen, voor mij is verantwoordelijkheid heel belangrijk. En de ander zal zeggen, maar respect is voor mij heel belangrijk. Of vrijheid. En die waarden, daar heb ik het een hele tijd in die training niet over. Pas aan het eind van de training zeg ik van, hey, hoe heb je het gevonden vandaag? En hoe staat het in verband met de waarden die je hebt genoemd? Want de waarden die je hebt, die zit heel diep in je verankerd. Dat heeft een geschiedenis, dat hoort bij jouw lijf, dat hoort bij je geest. En van daaruit neem je beslissingen. Als ik een voorbeeld mag noemen, hoe dat kan helpen. Een van de dilemma's waar veel mentoren tegenaan lopen, is dat het zorgteam wat voor de cliënt zorgt, een andere opvatting heeft. Bijvoorbeeld, ze vinden dat een cliënt naar een andere afdeling moet. Die cliënt vindt het misschien niet leuk, maar de mentor is het er eigenlijk ook niet mee eens. Hoe voer je dat gesprek? En een van de dingen die ik hen hoop mee te geven is, je hebt mensen die denken in termen van, we moeten iets bereiken, we moeten een doel bereiken. Het spreekwoord zegt, het doel heiligt de middelen. Mm-hmm. Maar er is ook een groep mensen die denkt andersom, die zegt van ja, je kunt daar nou wel naartoe willen, maar je kunt mensen ook niet in een klem zetten of in een gehaktmolen draaien om ze precies zo te krijgen. Je moet ook bij die mens blijven. Die gaan veel meer uit van de weg naar het doel toe. En dat zijn twee verschillende menstypen. En als je dat al weet als mentor, en je moet met een zorgteam aan de slag, die vaak heel erg denken vanuit een diagnose, vanuit een behandelvisie, er moet een resultaat gehaald worden. Ja, dan help je dat om gewoon te analyseren, wat gebeurt er in dit gesprek?
Is dit, Mariet, denk jij dat dit het grootste knelpunt is voor mentoren?
Nou, ik herken wel inderdaad wat je zegt, ook het stukje van dat er vanuit de zorg ook vaak bijvoorbeeld vanuit veiligheid gedacht wordt. Terwijl een mentor heel erg kan kijken van, nou, wat heeft mijn cliënt ook nodig en hoe behoudt ook de meeste vrijheden voor de cliënt. Dus daar zit ook vaak een dilemma in van, wat weegt nou zwaarder? Gaan we echt alle risico's vermijden en gaan we uit van de veiligheid? Of gaan we toch wat meer toelaten waardoor de cliënt toch weer meer vrijheid heeft? Dus dat is zeker een dilemma wat veel voorkomt bij mentoren.
Ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja. En we hebben het nu heel erg over als het niet strookt met je eigen normen en waarden. Maar het kan natuurlijk andersom. Kan het natuurlijk ook zo zijn dat je een beslissing moet nemen als mentor, waarvan je weet dat je cliënt het totaal niet ziet zitten, maar waarvan je wel denkt, ja, dit is wel nodig voor diegene. Hoe ga je daarmee om?
Mag ik een verhaal vertellen over hoe ik in die ethiek gerold ben?
Ja.
Dat kom ik terug bij jouw vraag. Bij de instelling waar ik gewerkt heb, ik heb 25 jaar in de GGZ gewerkt, mm-hmm. kwam een ethische commissie, daar moest ik ook in. En we waren nog niet opgericht, of we kregen van allerlei hoeken en gaten van de instelling kregen we een brief. Wat is de opvatting van de ethische commissie over dit en dit probleem waar wij als team tegenaan lopen? En wij gingen er met open ogen in natuurlijk. En we deden ook echt ons best, dus we stuurden een hele goede brief terug. Waar niks mee gedaan werd uiteraard. Want de mensen op de vloer weten veel beter wat er speelt en wat de oplossingen zijn, dan dat wij op afstand dat kunnen bekijken. Dus na drie keer zo'n brief besproken te hebben met elkaar, hebben we gezegd van ja, hier hou ik mee op. We gaan naar het team toe en we gaan met hen praten. We nemen er gewoon een uur voor om hierover met elkaar intensief te spreken. En we kwamen toen op twee dingen. Het eerste was van, je moet niet voor een ander denken. Wat eigenlijk heel logisch is, maar goed, we deden het maar al te graag. En het tweede is, je moet een methode hebben om dat gesprek te voeren. En dat gesprek, dat noemen we moreel beraad. Een gesprek over de opvattingen van de mensen die aan tafel zitten. Een moreel beraad. Het antwoord eigenlijk is telkens als je tegen dilemma's aanloopt, dus problemen waarbij het scheurt, waarbij het wringt, probeer dan om met elkaar in overleg te treden. Bij voorkeur ook met degene die het betreft, de cliënt of iemand uit de directe context van de cliënt of de mentor. Mm-hmm. Maar probeer er met elkaar een gesprek over te voeren volgens vaste stapjes. En dat is ook wat we op een trainingsavond oefenen, een moreel beraad. Dat ze gewoon één keer even al gezien hebben hoe die stapjes gaan. En eigenlijk kun je dat op elke situatie toe voorleggen. Om het hele verhaal moreel beraad af te maken. Het kan best zijn dat er iets uitkomt waarbij je als teamlid of als mentor niet helemaal gelukkig bent. Maar het aardige is dat iedereen heeft gesproken. Iedereen heeft zijn verhaal op tafel gelegd. En iedereen is gehoord. En dan kan het nog zo zijn dat het besluit uiteindelijk niet helemaal was wat je zelf gedacht had. Maar je bent wel weer een groep geworden. Je bent wel weer, samen sta je voor het nieuwe beleid, zeg maar.
Het is wel mooi hoe jij dat zegt, want eigenlijk krijg ik daarbij het gevoel, hè, daar waar het schuurt of daar waar het wringt, zou juist een verwijdering kunnen komen. Maar jij maakt het juist verbindend.
Precies, het omgekeerde is het geval. Ja. Juist omdat je elkaar veel, veel beter begrijpt. Als ik van jou weet, van oh, jij denkt vanuit vrijheid. Ja, ik heb de neiging om heel verantwoordelijk te zijn, dus ik geef maar liever niet te veel vrijheid aan een cliënt of aan een situatie. Ja, als wij dat van elkaar weten, is het al een verdieping van elkaars kennis over en weer. Maar er komt ook begrip bij.
Ja,
Hè?
Mooi. Ik ben wel even heel benieuwd hoe jullie hier naar luisteren eigenlijk. Mirjam?
Ja, nou, ik denk dat ik sluit me helemaal aan bij wat jij vertelt over moreel beraad. En ik denk dat we het misschien niet altijd in die vorm, op elk moment of bij elke situatie doen. Maar dat het wel zo is dat je als mentor er niet alleen voor staat en altijd kunt sparren met een ander. En zeker als het om cruciale beslissingen gaat. Want het is natuurlijk ook best wel een grote verantwoordelijkheid die je hebt als mentor. Dus het is ook fijn dat je weet dat je daar niet alleen voor staat. En dat je met anderen kunt sparren. Dat je het van meerdere kanten kunt belichten. En het wordt ook wel eens aangevraagd. Er zijn ook wel eens mentoren die aan een zorgteam vragen, laten we met z'n allen om de tafel gaan zitten, want dit probleem is te groot. Daar kan ik ook niet alleen over beslissen. Wil ik ook niet alleen over beslissen. En je neemt de cliënt natuurlijk ook mee daarin. Wanneer het kan, zeg maar. Hè, zoveel mogelijk. Maar soms kan het niet. Soms is het zo dat een cliënt zelf bepaalde consequenties bijvoorbeeld niet kan overzien van zijn keuzes. Mm-hmm. En dat hij daardoor alleen maar schade leidt, zeg maar. Als hij zou beslissen, goh, ik kies bijvoorbeeld niet voor deze behandeling. Maar het zou kunnen zijn als hij bepaalde behandeling niet kiest, omdat hij die niet prettig vindt, dat hij vervolgens schade ondervindt van het feit dat hij die behandeling niet kiest. En daardoor veel meer beperkingen gaat ondervinden. En dan is het taak van een mentor om een cliënt daarin mee te nemen, hè, en om dingen uit te leggen. En als het niet kan, toch echt voor zijn cliënt op te komen, ook al is het tegen zijn zin in, dan toch te kiezen voor die behandeling die wel van belang is.
Ja, ja.
Dus het gebeurt wel. Maar het is wel heel fijn als je het inderdaad met een ander kunt afstemmen. Van, doe ik hier nou goed aan? Zit ik op de goede weg? Zijn er nog andere mogelijkheden? Is er nog ruimte om het op een andere manier in te vullen? Dus dat is dat. En daarvoor is moreel beraad heel helpend. Hè? Dus het is ook fijn dat meerdere groepen dat al kunnen, dankzij jouw inbreng, Ruud. Hè? Dat je hun daarin meegenomen hebt en intraint.
Ja, wat ik denk is, je hebt een aantal dingen. Je hebt zoiets als regels en reglementen en protocollen. Zeker in de zorg is natuurlijk vergeven van de protocollen. Maar de makke is dat daar heel veel speelruimte zit, menselijke speelruimte. En het komt iedere keer bij de mentor zelf terug welke keuzes die je moet maken. En dat is niet makkelijk.
Mm-hmm, ja.
Je moet soms kiezen tegenover een zorgteam, om soms tegenover je cliënt. Ja. En daarom is het zo belangrijk om te zeggen van, zorg is altijd mensenwerk. En als je er alleen voor staat, is het zwaar. Dus een moreel beraad, maar elk goed gesprek over situaties is winst, omdat je dan deelt met elkaar. Technisch gesproken heb je het dan over, dat is niet een objectief oordeel wat die mensen vellen, maar het is wel een gezamenlijk subjectief oordeel. Plat gezegd, als je in de kamer hiernaast met 8 mensen gaat zitten en hier met 8 mensen over dezelfde situatie spreekt, zou er best iets verschillends uit kunnen komen.
Ja, ja.
Maar je hebt het wel met alle goede intenties zo goed mogelijk proberen te doen. Er is geen één weg om te gaan. Je moet het met elkaar doen.
Ja,
en dat breed leggen, het samen doen, ja, dat is gewoon ontzettend fijn.
Ja, ja. Dan kan ik me ook voorstellen, hè, we hebben in deze serie al een aantal mensen gesproken en ik krijg steeds meer de indruk, volgens mij is het gewoon echt zo, dat je als mentor heel erg betrokken bent bij je cliënt. En die betrokkenheid kan juist ook in de weg zitten, lijkt me, als je met dilemma's en ethische vraagstukken te maken krijgt. Juist die betrokkenheid en daarnaast je eigen normen en waarden. Dus misschien dat zo'n mentor soms ook wel eens echt helemaal met zichzelf in de knoop komt. Hoe kan hij of zij dan verder?
Nou, ik wil graag aansluiten op Mirjam, want ik denk dat een van de sterke dingen van in ieder geval ons mentoraat in West-Brabant is dat we voortreffelijke coördinatoren hebben. Dus je kunt altijd ruggespraak houden. Ze maken de tijd voor, ze hebben de tijd voor. En je hebt je regiogroep waarin je gewoon, al zou je het in 10 minuten gewoon even willen bespreken of even neer willen leggen, dan kan dat in zo'n regiogroep. En wat ik eigenlijk ook wel heel fijn vindt om te merken is, mentoren zijn mensen die hebben wat over. Die hebben tijd over, maar vooral van binnenuit iets over voor een ander. En die vinden het ook prima om mee te kijken bij hun collega's, zeg maar. Dus natuurlijk kun je in een knoop komen. Dat is heel menselijk. En in de zorg, ja, komt het er nogal op aan. Want er worden heel veel beslissingen genomen in tiende van seconden. Nou ja, ik had het net over een moreel beraad, maar in een moreel beraad neem je gewoon even de tijd, ruim een uur, om die 10 seconden gewoon helemaal op te rekken. We gaan geen oplossingen vertellen, we gaan niet zeggen hoe we nu al denken hoe dat is. Dat parkeren we allemaal. Bijt op je tand en zit op je hand.
Mm-hmm.
En aan het eind van dat uur gaan we pas naar oplossingen kijken. Dus al die tijd gaan we die 10 seconden, tiende van seconde gaan we helemaal uitrekken. Ik moet wel zeggen, ik had ooit een keer een hagenees in zo'n moreel beraad. En die zei iedere keer, ja, ik zeg maar hoe ik erover denk. Ik dacht, ja, dat doe je dan maar in Den Haag, maar niet op mijn moreel beraad.
Dat helpt dan niet echt.
Nee, want je doet een onderzoek. Nou, en moreel beraad, je kunt niet, dat zei je Mirjam ook al, je kunt niet elk punt in een moreel beraad onderbrengen. Dat gaat niet.
Nee.
Maar de oefenwaarde van een moreel beraad samen doen is ontzettend groot. Dat maakt je wel scherper in de volgende keer als je een beslissing neemt. En met alle respect voor de collega's, ik heb zelf jarenlang in de zorg gewerkt. Zij moeten aan de lopende band beslissingen voor anderen nemen. Maar de reflectie daarover, het nadenken van wat doe ik nu eigenlijk? Waar sta ik nu eigenlijk? Had het ook anders gekund?
Ja,
Daar is vaak geen tijd voor. En dan is een moreel beraad wel eens een moment om dat eens even rustig analytisch neer te zetten.
Ja, dus de kern is eigenlijk het even van andere kanten bekijken, andere inzichten op te doen, overzicht te creëren, afstand te nemen. Is dat
en die afstand, want je begon ermee, dus als het een cliënt en een mentor te dicht op elkaar zitten, en gelukkig is dat zo, laten we wel zijn. Wat een cliënt, elke cliënt, iedereen die in de zorg zit, nodig heeft, is gewoon aandacht. Domweg aandacht. Ik kijk jou aan, jij kijkt mij aan. We zien elkaar. Je bent waardevol voor mij. Ik kijk niet op mijn scherm, ik kijk naar jou als mens. Dat is van onschatbare waarde. En onze mentoren doen dat. Daarom zijn ze er ook. Al die dingen als dilemma's enzovoort, ja, dat nemen ze op de koop toe. Maar om iemand mee te geven van je bent waardevol, goud waard. Dat meen ik echt, dat vind ik super.
Ja, en daarom proberen we qua beslissingen ook niet te denken in termen van goed of kwaad.
Precies.
Want het kan zijn dat je een keer iets mogelijk anders had kunnen doen en dan bespreken we dat samen en dan proberen we daarvan te leren. Maar goed of fout, zo kijken we niet naar de beslissingen die genomen worden. Het gaat inderdaad om de aandacht en de betrokkenheid. Ja. En zo leren van en met elkaar.
Mooi, dank jullie wel. En dank je wel Ruud dat je tijd wilde vrijmaken om dit met ons te bespreken. Ja, jullie horen we natuurlijk nog terug in volgende afleveringen, Mirjam, Mariet. Maar dank voor nu. Beter dan je staat er niet alleen voor is eigenlijk de beste aansluiting, denk ik, die we op deze aflevering kunnen hebben. En dat is dan ook precies de titel van aflevering 4. Dus het is goed voor iedereen die nu zit te luisteren en denkt ik ben mentor of ik wil misschien wel mentor worden. Je komt met ethische dilemma's en met ethische vragen stukken in aanraking, maar je staat er niet alleen voor en dat gaan we horen in aflevering 4. Dank voor het luisteren, graag tot dan.
Vond je dit een interessante aflevering? Beoordeel hem dan hier in jouw podcast-app of laat een reactie voor ons achter. Overweeg je om zelf mentor te worden? Kijk dan op mentorschapwestbrabant.nl voor meer informatie en onze contactgegevens. Deze serie komt tot stand in samenwerking met Mentorschap Nederland, ledenvereniging TB Extra en het Oranje Fonds.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.